We gaan uit Jesaja 40. Daar kom je er niet uit. Maar dat is ook niet de bedoeling. Maar vanuit het Nieuwe Testament is het duidelijk genoeg. Want in vers 11 staat dat de heiland, de heilbrenger, de Messias dus, zal komen. En dat er iets bij hem is. En dat wat bij hem is, wordt in vers 12 genoemd. Het heilige volk, de verloste des Heren. En dat heilige volk, namelijk de verloste des Heren, noemt Israël en Jeruzalem de gezochte, de stad die niet verlaten is. En zo is het natuurlijk, hè. Waar nog dan bij komt dat dit Jesaja 62 nog zo'n uitspraak heeft in vers 5. Waar gesproken wordt over de gemeente, maar ik heb dat wel eens zwart op wit uitgelegd, hè, in een brochure. Want er staat gelijk een jongeling een jongvrouw trouwt. Maar daar is uiteraard de gemeente, de jongeling. Ik weet geen enkele andere verklaring van dit vers. Ik ben nooit een betere tegengekomen. Of nooit een betere. Ik ben nooit een andere tegengekomen. Er is geen verklaring, of het is deze. Gelijk een jongeling een jongvrouw trouwt. De jongeling is uiteraard de gemeente. En de jongvrouw is Israël. Alzo zullen uw kinderen u trouwen. En uw kinderen is natuurlijk uw zonen. Dat weet u langzamerhand, hè. En dat is uiteraard ook de gemeente. En u is weer Israël. En gelijk de bruidegom, dat is dus de gemeente. Vrolijk is over de bruid, dat is dus Israël. Alzo zal uw God, en dat is dus de gemeente. Ja, want het is de Messias. De Christus, inclusief zijn lichaam. Ik kan niet ontkennen dat hij God is en dat wij dus der goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Alzo zal uw God over u, Israël, vrolijk zijn. O Jeruzalem. En dan staat er dus wel vier keer. Mooi is dat, hè? Staat er wel vier keer. En dat is de enige verklaring die ik ken, een andere is er niet. De enige andere is geen verklaring, die zegt namelijk dat het gewoon beeldspraak is en verder niet. Dat het verder nergens op slaat, dat het maar een voorbeeld is, een beetje poëzie enzovoorts. Maar daarmee is nog niet verklaard hoe het nou zit met die bruidegom en die bruid. Maar het gaat uiteraard om de roeping van de gemeente en het wordt dan in vers 11 en 12 weer aangehaald in een andere term. Want de gemeente is het lichaam van Christus en daarom is het deel van de bruidegom, in vers 5. Maar de gemeente kan ook beschouwd worden als het loon van de Christus, het loon van de Heer Jezus. En zo wordt het beschouwd in vers 11. En bovendien is de gemeente een volk van de Heer en zo wordt het beschouwd dan in vers 12. Waarna wij uitspraken van deze strekking natuurlijk tegenkomen in het Nieuwe Testament. De ene die ik altijd aanhaal, dat is natuurlijk die van Handelingen 15. En dat is er een die ook niet misverstaan kan worden. Handelingen 15, vers 14, waar staat Simeon heeft verhaald, maar het was Petrus, hè, Simeon. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Let op, eerst, hè. Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Voor zijn naam. Dat is vanwege het feit, dat zeg ik vanwege het feit dat sommige statenvertalingen daar een zetfout hebben. Staat er door zijn naam. Dat is niet verkeerd vertaald, maar het is verkeerd gedrukt. Want de vertaling heeft gewoon voor zijn naam, maar sommige Bijbelversies staan vol met drukfouten, zoals de mijne. Er staat dus een volk aan te nemen voor zijn naam, en dat is het hele verhaal. Het is een volk voor zijn naam, een volk voor hem persoonlijk dus, want het is het is bovendien eerst, dat wil zeggen, het is het eerste resultaat van zijn arbeid. En zijn arbeid is immers zijn dood en opstanding. Het eerste resultaat daarvan is, zoals bekend, de roeping van de gemeente uit de heidenen. Dus is het per definitie zijn arbeidsloon. Het loon voor de knecht des Heren. Want van zijn het resultaat van zijn arbeid moet eerst zijn loon betaald worden. Dat is de gemeente, die dan ook zijn lichaam genoemd wordt bij een andere gelegenheid. En dan staat er meteen, en hiermee stemmen overeen de woorden der profetie, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Kortom, daar gaat het over dat na deze, na de roeping van de gemeente, het koninkrijk aan Israël hersteld wordt. En als dus Jesaja zegt, zie uw heil komt, dan gaat het over het herstel van het koninkrijk aan Israël. En het is dus na de roeping van de gemeente, en dat klopt dan precies, want dan komt hij inderdaad met zijn loon, oftewel met zijn gemeente. Dat heb je toch, hè? Dat kan niet misverstaan worden, want het is puur klare taal, heldere taal die hier gebruikt wordt. Eerst de roeping van de gemeente, daarna de roeping van Israël. En als het dus komt aan Israël en er staat iets vaags over wat dan bij hem is, dan kan het niet anders zijn als dat het vers dan spreekt over de dingen die in die tussentijd tot stand zijn gekomen, namelijk de roeping van de gemeente. En hoe het dan precies heet, wel, dat doet niet zoveel te zaken. Het gaat er maar om dat het dat is. Precies zoals die staat. Je vindt hetzelfde ook in Titus 2 vers 14. Titus 2. Waar staat in vers 13 dat wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God. Dat wil zeggen onze zaligmaker, Christus Jezus. Dat is vers 13. En dan vers 14. Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, niet aan het kruis uiteraard. Want dat was niet voor ons, maar voor de hele wereld. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, op de troon der genade, als hoge priester, staat er ook, namelijk staat, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat betekent voor zichzelf, en zichzelf een eigen volk zou reinigen. En dat het voor hemzelf staat er dus twee keer. Er staat en zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen. En het eigen betekent natuurlijk hetzelfde als zichzelf. Voor zichzelf. Dat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En dus vanwege de herhaling ligt daar de klemtoon op. Dat het zijn eigen volk is. En dat is jammer, omdat wij de naamvallen niet meer kennen. En dus ontgaat ons dat al gauw, dat het hier twee keer staat, hè. Maar staat er dus dubbel. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij voor zichzelf een volk voor zichzelf zou reinigen. Een volk dat, omdat het rein is, ook ijverig zou kunnen zijn in goede werken. Dat is wat ik zaterdag onder andere ook hier gezegd heb. Namelijk, men moet eerst volmaakt zijn om de Heer te kunnen dienen. Men moet eerst gereinigd zijn om überhaupt voor de Heer wat te kunnen betekenen. Daartoe reinigt de Heer ons, namelijk opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Oftewel, hij heeft onze gewetens gereinigd, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. Maar waarom ik dit vers aanhaal, is gewoon omdat hier inderdaad staat dat de gemeente speciaal volk is van hemzelf en voor hemzelf. Niet alleen als resultaat van zijn arbeid, want dat geldt voor Israël en de volkeren in de toekomst ook, maar meer speciaal als zijn eigen beloning. Ja, dat is Efeze. Ik wilde ook naar Efeze toe. Maar in die tekst staat dat God de Heer aan de gemeente gegeven heeft. Ja, 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 ik merk wat u bedoelt, maar ik denk dat u de naam van wel omdraait. Maar laten we maar even naartoe gaan, Efeze 1. Want dat hem betekent niet aan hem, hoor, in dat vers wat u aanhaalt. Dus Efeze 1 vers 22. Ja, ja. Maar er staat der gemeente en dat zou dan niet kunnen. Dan had er moeten staan de gemeente. Dan zou het kunnen, er staat er en heeft hem de gemeente gegeven. En dat zou je dan kunnen lezen alsof er staat heeft aan hem de gemeente gegeven. Maar dat klopt niet, want dat aan zit in het woordje der. Of, en er staat dus, heeft hem aan de gemeente gegeven. En dat moet je dus niet omdraaien. Er staat dus, Efeze 1 vers 22, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Trouwens, in de voorgaande verse staat, heeft hem, Christus, opgewekt. Heeft hem gezet in de hemel, boven elke overheid en macht. Heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven. Tot hoofd boven dat geheel, hè, tot boven, tot hoofd boven alle dingen. Maar niettemin is het zo dat in het volgende vers dan staat dat die alle dingen, dat het zijn lichaam is. Hè? Oftewel dat de gemeente zijn lichaam is. En zijn lichaam is uiteraard zijn hoogst persoonlijke, hoogst particuliere bezit. En daar gaat het maar om. Je vindt hier dus toch dat de gemeente het speciale eigendom is van Christus. Maar ik had naar Efeze 1 gewild, maar niet naar deze verse, maar naar een paar versen eerder. Namelijk naar vers 11. Ja, en 12, ja. Dat is één zin, hoor. Dat is de zesde geestelijke zegening uit de opsomming hier. Er staat namelijk in vers, 6, vers 11 van Efeze 1. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En de nieuwe vertaling heeft daar geloof ik ontvangen hebben. Maar dat is dus weer een misverstand. In hem in welke wij ook tot erfdeel geworden zijn, of tot erfdeel genomen zijn eigenlijk. Maar verander het maar niet, want het woord is niet al te duidelijk. Maar er staat in ieder geval, in hem in welke wij ook erfdeel geworden zijn. Dat wij namelijk een erfdeel ontvangen, dat staat er ook, maar niet in dat vers, maar in vers 13 en 14. Met name dan vers 14. Vers 13 zegt dat wij de geest hebben ontvangen. En vers 14 zegt dat het voorschot, dan wel het onderpand, maar dat is hetzelfde, is van onze erfenis. En die krijgen wij verder in de toekomst. De rest daarvan krijgen we in de toekomst. Maar in vers 11 en 12 staat dat wij een erfdeel geworden zijn. Dat wil zeggen niet om wij ontvangen erfenis, maar wij zijn een erfenis. Namelijk die van Christus. Waarbij het begrip erfenis iets te maken heeft met een bezitting na de dood. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? En na zijn dood zijn wij zijn erfdeel geworden. Hij heeft ons geërfd. Waarbij je moet bedenken dat ook als wij loon ontvangen in de toekomst, dan wordt ook gezegd dat dat deel uitmaakt van onze erfenis, omdat we het ontvangen na de dood. Maar eigenlijk na de opstanding dus, maar dat is na de dood. Zodat ook ons loon wordt aangeduid als erfenis. Het Nederlands maakt daar in de praktijk verschil tussen. Tussen erfenis en loon, uiteraard. Maar toch is het niet ondenkbaar dat de erfenis die men ontvangt beschouwd moet worden als loon. Of beschouwd kan worden als loon. Het is namelijk maar de vraag hoe het loon wordt uitbetaald. Je kunt best voor een baas gaan werken onder de... Met die voorwaarden dat je zijn erfgenaam zult zijn als hij overleden is. Hè? Dat kan toch? En dan is loon en erfenis gelijk. Dus dat kan heel goed, ik geef het maar als voorbeeld. Maar zo is het in de Bijbel in elk geval. De erfenis die wij ontvangen, daar zit het loon bij in. En het loon is onderdeel van de erfenis. En zo is het met de erfenis van Christus ook. Wij zijn zijn erfdeel, zijn erfenis, en meer speciaal zijn loon. Israël is straks ook zijn erfenis. En dat het zijn loon is, dat is niet correct. Dat is, want de term loon wordt uitsluitend gebruikt in verband met de gemeente. Maar hier gaat het om wat de gemeente nu is. En hier staat dat de gemeente is zijn erfdeel. Er staat in hem in welke wij ook erfdeel geworden zijn. Dan vers 12, want het tussenzinnetje laat ik weg. Want anders kom ik verdwaalig van mijn onderwerp af. Vers 12, opdat wij, gemeente, opdat wij zouden zijn tot prijs, oftewel tot beloning, Dat is een prijs die betaald wordt. Een loon dus. Tot prijs zijner heerlijkheid. Want de gemeente is inderdaad de prijs die betaald wordt aan de Heer Jezus. Privé. Dus ik hoop dat u ziet het onderscheid tussen het resultaat van zijn arbeid en zijn arbeidsloon. Dat zijn twee verschillende dingen. En de gemeente is weliswaar resultaat van zijn arbeid, maar is bovendien zijn loon, omdat het het eerste resultaat van zijn arbeid is. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En verder staat er dan op dat vers 7 van hoofdstuk 2, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden, enzovoorts. Dat wil zeggen dat de gemeente daar beschreven wordt als zijn speciale eigendom, opdat namelijk door de gemeente de genade van God, en die er is in Christus uiteraard, want dat staat erbij, gedemonstreerd zou worden. De gemeente is dus speciaal voor zijn naam, tot eer van zijn naam, oftewel tot prijs zijner heerlijkheid.
Zoals het gevaar dat kindergods het ook waarderen voor zichzelf, in plaats van dan het accent leggen op de Heer zelf.
Ja, ja.
Ik hoor de laatste voor de visie, die Messias beleidende Joden, en die zeiden: je moet eerst bij ons komen voordat je het waarde vindt.
Ja.
Ik zeg het nou een beetje kort, maar dat zei je.
Ja.
Ze waren zo trots op dat zij Israël waren.
Ja.
Dat ze eigenlijk wel zeiden, nou ja, we zijn wel blij dat we dus de Messias hebben leren kennen. Maar je moet eerst bij ons komen voordat je dat opdeelt.
Ja. Ze zijn een beetje meer dan wij, omdat ze Jood zijn, hè?
Ja, dat kunnen wij hier ook.
Nou, ik ken een Jood, die zei dat de Joden net zo zalig moeten worden als de heidenen. Dat was Petrus. Zodat je net zo goed die dingen even kunt omdraaien. Hè? Want, en diezelfde Petrus zegt bij die gelegenheid dat de Joden onder de wet geleefd hadden, maar ze konden dat juk niet dragen. En dat heidenen gewoon door genade zalig worden. En dat bij nader inzien de Joden net zo moeten zalig worden als heidenen. Zodat het grote voorbeeld niet ligt bij de Joden, maar bij de heidenen. Ik weet wel, er zijn ook andere schriftplaatsen, maar dit kun je er zo even tegenover zetten. Bovendien, een Jood is ook maar gewoon een heiden. Hè? En bovendien is die tot heiden gedegradeerd. Wij niet, wij waren dat van nature. Nou ja, voor zover we weten natuurlijk, hè. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Nee, maar dat is allemaal onzin. Ik struikel al meteen over zo'n term Messias beleidende Joden. Ja, ik weet wat het is. Ik gebruik de term ook wel eens om een bepaalde categorie aan te geven. Maar dat is een categorie die eigenlijk niet bestaat. Naar bijbelse begrippen niet. Naar menselijke begrippen wel, maar naar bijbelse begrippen niet. Want naar bijbelse begrippen zijn Joden tot heidenen geworden. Ami werd lo-ami. Wel, wij heidenen waren altijd al lo-ami. En lo-ami wordt ami door geloof. En of iemand nou van afstamming Jood of een heiden is, maakt niks uit. Want in Christus heeft besnijdenis nog vooruit enige kracht. Alleen nieuw schepsel, dat is alles. Ja, anders is het niks. Daar staat, langs de andere kant geredeneerd staat daar tegenover, dat in het algemeen gesproken, maar niemand kan zich daar ooit op beroepen, dat in het algemeen gesproken de Joodse cultuur, ik zeg met opzet niet godsdienst, want dat bedoel ik ook niet hoor, maar dat in het algemeen gesproken de Joodse cultuur dichter bij de Bijbelse komt dan onze heidense, Griekse, westerse, of hoe het maar heet, cultuur. Dat is wel zo, onze wijze van denken, onze Griekse wijze van denken, want dat is onze westerse wijze van denken, die staat verder van de Bijbel af dan de Joodse wijze van denken. Dat is waar, en vandaar dat het wel eens wil helpen om de Joodse gedachten te leren verstaan enzovoorts. Maar, ik zwak het meteen weer af, want het eigenaardige is dat over het algemeen meer heidenen tot Christus komen, ook verhoudingsgewijs, dan Joden. En dat die meer bijbelse cultuur die men dan heeft, hen toch niet gebracht heeft tot Christus. Dus zoveel betekent het niet, hoor. Heus niet. Integendeel. Goed, nou, dan kan die wel weer even, hè. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat van Romeinen 11, waar de apostel Paulus zegt dat hij apostel der heidenen is en op die grond hoopt hij ook enige van de belangrijkste heidenen voor Christus te winnen, namelijk Joden. Want dat staat daar. Ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn broeders naar het vlees voor Christus te winnen of iets dergelijks. Als apostel der heidenen, waarmee me weer gezegd is dat Joden heidenen zijn. Nu. Want het volk van God, Ammi, de term Ammi, die wordt alleen gegeven aan gelovigen en dat is nu de gemeente. De gemeente is Ammi, staat in hetzelfde Romeinen, Romeinen 9 en natuurlijk ook 1 Petrus 2. En dat is dus de gemeente. De term Israël, als hij al op een volk van toepassing is, is hij van toepassing op de gemeente. De kerk voor mijn part, zo zit dat. Ja, Romeinen 11 is daar duidelijk. Ja, inderdaad, ja. Nou, dan gaan we weer terug naar Jesaja, hopelijk. De gedachte dan dat de gemeente zijn loon is, vonden we in Jesaja 40 vers 10 en in Jesaja 62 vers 11. Waarin in Jesaja 62 komt nog duidelijker tot uitdrukking dat het inderdaad gaat om de gemeente. Daarna komen we het in ieder geval heel duidelijk tegen, ook in... was het Handelingen 15 en Titus 2 en natuurlijk in Efeze. En verder nog enige schriftplaatsen. Want wat dacht u van het zogenaamde hoge priesterlijk gebed en gelijksoortige schriftplaatsen in het Johannes-evangelie? Degenen die gij mij gegeven hebt, dat is de gemeente, degenen die gij mij gegeven hebt, in Johannes 17... Ja, staat er verschillende malen, dus ik zoek het niet eens op. En het is een aanhaling van uitspraken die de Heer al veel eerder gedaan had. Over degene die de Heer, die hij van zijn hemelse vader had ontvangen en die hij uit deze wereld niet zou verliezen, maar zou opwekken, in ieder geval ten uiterste dagen, maar in het geval van de gemeente zelfs nog eerder. Dat was, ja, die zoek ik wel even op, want er staan een paar leuke dingen bij om nou eens even aan te halen. Dat was Johannes 6. Kom ik bij een heel ander onderwerp terecht, maar dat is misschien wel eens nuttig om het te noemen hier. In Johannes 6 gaat het om het brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, het welk is Christus, uiteraard. En daarbij is de gedachte dat de Heer eerst 5 broden uitdeelt, waardoor hij leven geeft aan de 5000. Daarna spreekt hij over het manna wat uit de hemel is nedergedaald, waardoor Israël het leven ontving. En als de Heer zegt, ik ben het brood des levens, wil zeggen dat men slechts leven heeft in hem, wanneer men hem eet, namelijk. Oftewel, men zal in hem deel hebben aan de opstanding, want bij gelegenheid zei de Heer ook, maar dat was Johannes 11, ik ben de opstanding, namelijk het leven. Oftewel, ik ben het opstandingsleven. Ik ben de opstanding en het leven is een hendiadis. Dat betekent, ik ben het opstandingsleven. Ja. Nou goed, en over die opstanding, dat er leven is dus in Christus, spreekt de Heer in Johannes 6, vers 38. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Dat is leuk voor de Jehovah's getuigen. Die immers niet geloven dat de Heer inderdaad voor zijn menswording in de hemel was. Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. Dan gaan we even heel goed lezen. Hè? Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. Hij kwam dus als de knecht des Heeren. En dus... onder andere om loon te verwerven. En dan staat er in vers 39, waaruit zijn werk bestond. Dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, alstublieft, daar is zijn loon al. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit, uit die wereld namelijk, niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Het is natuurlijk niet alleen de gemeente, dat ziet u wel, hè? Dat kan ook niet. Maar in ieder geval is het zo dat al wat de Vader hem geeft, dus daarvan is het de bedoeling, dat hij die dingen niet verliest, maar ze bewaart en ze dus opwekt ten uiterste dagen, ten jongste dagen. Dat vind ik een heel sterke uitspraak. En die haal ik speciaal aan voor de dispensationalisten, omdat namelijk in de traditionele leer der bedelingen gewoonlijk geleerd wordt dat op de jongste dag slechts ongelovigen worden opgewekt. Ja, zeker wel. Dat is niet waar, maar dat wordt wel geleerd. Het is niet bijbels, maar het wordt wel geleerd. Want men leert, en men denkt er kennelijk niet bij na, totaal niet. Men leert namelijk dat de gelovigen worden opgewekt voor de 1000 jaren. En dat dus alle gelovigen zelfs worden opgewekt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat is een zeer groot misverstand, wat ontstaan is door het niet ver genoeg doorvoeren van de leer van de bedelingen, overigens. Genadig, maar het is zo. Omdat men er namelijk daarbij vanuit gegaan is dat de gelovigen van onze bedelingen dezelfde gelovigen zijn als de gelovigen van de voorgaande bedelingen, en dat ze allemaal naar de hemel gaan. Maar dat is niet waar. En dus aangezien alle gelovigen niet naar de hemel gaan, hebben dus alle gelovigen ook niet deel aan de opname van de gemeente. Bovendien, al die gelovigen horen ook niet bij de gemeente. Want de gemeente bestaat slechts uit hen die geleefd hebben als gelovigen. Nee, ja, en dan zeg ik het weer onduidelijk, maar dan zeg ik het nog anders zeggen. De gemeente bestaat uit hen die bij hun leven op aarde gelovigen waren na de opstanding van Christus. Zodat zij al deel hadden aan het opstandingsleven van Christus en dus echt eerstelingen van de nieuwe schepping zijn. En dat geldt dus niet voor de oud-testamentische gelovigen, want die leefden wel als gelovigen, maar hadden geen deel aan het opstandingsleven van Christus, want er was geen opstandingsleven van Christus. Oftewel, de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet uit de doden was opgewekt. Maar dat was Johannes 7. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest, dat is het opstandingsleven van Christus, de Heilige Geest. De Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was, vers 39 van Johannes 7. Kortom, de oud-testamentische gelovigen waren wel gelovigen, net als u en ik, maar niet wedergeboren. Want er was nog geen wedergeboorte en men kon dus de Heer nog niet volgen in de wedergeboorte. En de gelovigen na de opstanding van Christus hebben dus inderdaad wel deel aan het opstandingsleven van Christus. Zij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping, wij dus. En wij hebben als eerstelingen daarom deel aan de hemelse positie van Christus, want de eersteling is bestemd voor de hemel. En hoewel Abraham, Isaac en Jacob en David en Daniel, hoe ze maar heten mogen, eerder geloofd hebben dan wij, waren ze niet eerstelingen, omdat ze niet eerstelingen waren van de nieuwe schepping. En daarom hebben ze ook geen hemelse toekomst, maar een aardse. En niet in de 1000 jaren, wel in het koninkrijk, maar niet in de 1000 jaren, dat is ook weer zoiets. Wel in het koninkrijk, maar niet in de 1000 jaren, maar daarna, namelijk na de jongste dag. En ook hier ontstaat een misverstand wat uit het niet consequent doorvoeren van die bedelingen, kwestie. Want men spreekt over het 1000-jarig koninkrijk van Christus. En dat is dus een misverstand, want dat duurt helemaal niet 1000 jaar. Dat duurt veel langer, dat duurt eeuwig. En de gedachte dat die oud-testamentische gelovigen het koninkrijk binnengaan is juist. Maar niet de 1000 jaren. Dan heb je weer zoiets. Men heeft verondersteld namelijk eerst dat die gelovigen net zulke gelovigen zijn als wij. En in al die kerken geloven ze dat, hoor. Dat de kerk, dat Abraham lid was van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, of zoiets. Nou, in ieder geval van de enige echte kerk, en dat is die, dat weet u waarschijnlijk. De gereformeerde gemeente? Nee, dat weet ik niet. Dat dacht ik, laat maar zitten. Maar, hè? Ja, dat is waar. Maar met een kleine letter, zuster. Zo is dat. Nee, maar de gedachte is dan dat al die mensen ook deel uitmaken van de kerk. Wat inconsequent is, omdat diezelfde kerk vervolgens met Pinksteren haar eigen verjaardag viert. Ook verschrikkelijk inconsequent natuurlijk dan, hè? Maar goed, laat maar even zitten, anders wordt het weer te ingewikkeld. Maar men dacht dat ze bij de kerk hoorden. En onder dispensationalisme heeft men dat vaak niet herzien. En denkt dan wel, die horen dus bij de gemeente, gaan mee naar de hemel. Dat is dus onjuist. De andere gedachte is, ze gaan het koninkrijk binnen. En het koninkrijk bestaat uit de 1000 jaren, want het is immers het 1000-jarig vrederijk. In het Nederlands. Het 1000-jarig vrederijk. En dat is niet zo, want dat is de titel van een boek, maar niet de titel van het koninkrijk. Want het koninkrijk is niet 1000 jaar. Maar als het dat zou zijn, en ze gaan het koninkrijk binnen, moeten ze dus opgewekt worden voor de 1000 jaren. En dat is weer de gedachte, dus dat ze opgewekt worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente of daar in de buurt. Maar dat is niet waar, want ze gaan wel het koninkrijk binnen, maar niet de 1000 jaren. Bovendien hebben we nu een echt Bijbels argument. Men leert namelijk, even terug, men leert namelijk in het dispensationalisme dat de gelovigen opstaan voor de 1000 jaren en dat de ongelovigen opstaan na de 1000 jaren en dus op de jongste dag. Want men heeft één tekst, ook ergens in Johannes, er is namelijk een opstanding ten leven en er is een opstanding ter verdoemenis. En zegt men dan, de opstanding te leven is voor de 1000 jaren, de opstanding ter verdoemenis is na de 1000 jaren. Maar het is niet waar, want ik heb hier 4 teksten in Johannes 6, waar staat, dit is de wil des vaders, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik uit die wereld niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen.
Dat is toch van tussen de doden uit?
Nee, dat staat er toch niet?
Ik bedoel de gemeente. Die wordt toch opgenomen
van tussen de doden. Ja, dat staat over de andere gelovigen niet.
Dat is iets wat Paulus eigenlijk ook zegt in 3.
Ja, het is een opstanding uit de doden, van tussen de doden uit, ja. Uit de doden, maar omdat wij de naamvallen niet meer kennen, denken wij dat doden meervoud is van, of een bepaalde naamvalsvorm is van dood. Uit de doden. Maar dat is het niet, het is gewoon het meervoud van een dode. En van tussen de doden uit betekent dat. Dus dat is inderdaad waar, dat geldt voor de gemeente. Die staat op, net als Christus, met achterlating van overige doden. Maar die overige doden, daarbij is een deel wel degelijk gelovig en dus rechtvaardig. Als de gemeente opstaat en de Heer tegemoet gaat en al die dingen meer, betekent het dat Abraham nog steeds achterblijft in het dodenrijk waar hij al zo lang is.
Johannes 14, vers 1 zegt toch heel duidelijk dat de Joden wel geloven, maar niet in Christus.
Nee, dat is waar, ja.
Dat zegt Jezus toch zo?
Is ook zo. Maar ik hoop dat hij nou de grondgedachte even oppakt, namelijk dat op de jongste dag wel degelijk gelovigen opstaan. En het argument van, ja, maar er staat toch, en ik zag de doden staande voor God en de boeken werden geopend enzovoort. En dat zijn dan doden, en dus doden zijn het geestelijk doden en dus ongelovigen. Dat is natuurlijk geen goed argument, want het gaat erom dat de doden zijn gewoon letterlijk lichamelijk doden. Ze staan namelijk op uit de dood. Dat kan trouwens niet anders, want als u daar verder leest in Openbaring 20, ik blijf nog even bij Johannes, maar uit mijn hoofd citeer ik dan maar even Openbaring 20. Als u daar verder leest, dan staat er, de boeken werden geopend en al wie niet geschreven werd te staan in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. En dat veronderstelt dus op zijn minst dat er dus inderdaad waren die wel stonden in het boek des levens. En anders was dat boek niet nodig daar. Dan had het boek des levens, was het boek des levens al voor de laatste maal geopend voor dit doel, voor de 1000 jaren en niet daarna. Bovendien, op de jongste dag gaat het in ieder geval om onrechtvaardigen, al was het maar, onrechtvaardigen bedoel ik, al was het maar omdat er ook nog rechtvaardigen uit de 1000 jaren komen. Maar goed, dat even terzijde. Maar in Johannes 6 staat, 1 vers 39, dat ik degene die de Vader mij gegeven heeft niet verliezen, maar opwekken ten uiterste dagen. Dat is uiteraard de jongste dag, daar komt de term ook vandaan. En dan vers 40, en dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 2 keer. En vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 3 keer. En dan vers 54, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 4 keer. Er staat dus 4 keer wel dat gelovigen worden opgewekt op de jongste dag. Nee, als je dat op ten uiterste dagen letterlijk neemt, van dat is de dag waarop het gebeurt, dan gaat het niet over de gemeente. Maar de gedachte is natuurlijk toch dat die uiterste dag is de laatste dag van de oude schepping. En wat de gemeente betreft is dat wat eerder dan de rest van de wereld natuurlijk. Dan is het de laatste dag van onze tegenwoordige bedeling. Maar dat konden de mensen hier in ieder geval niet weten. Toen de Heer hier sprak in Johannes 6.
Zegt de Heer eigenlijk ook ergens. Waarom hij dat eigenlijk zo doet. Ja, dat is misschien een rare vraag.
Ja, nee, waarom hij wat doet?
Nou, dat hij dat zo in fasen doet. Dat hij dus die Abraham...
Omdat er is niks bijzonders aan, zegt. De vraag is ook niet waarom hij ze dan pas opwekt. De vraag is waarom hij de gemeente eerder opwekt. Want de mensen, degene die geleefd hebben... door God geoordeeld zullen worden en dan eventueel al of niet een nieuwe schepping binnen zullen gaan, dat is de normale gang van zaken, dat is niks bijzonders. Dat gebeurt gewoon op de jongste dag. Dat is ook de traditionele leer der kerken, namelijk dat de mensen zullen opstaan op de jongste dag, enzovoorts. En dat is terecht. Dat is terecht. Met uitzondering van MUV, met uitzondering van de gemeente. En dat is die kerk zelf, dus het wordt toch een beetje een eigenaardige lering. He? Met uitzondering van de gemeente, want de gemeente is een gemeente van eerstelingen, die dus eerder als eerste zijn erfenis ontvangt, oftewel de eeuwigheid ingaat. En dat is de uitzondering. Dus de vraag is waarom de gemeente eerder wordt opgewekt dan de rest van al die mensen en ook van de gelovigen. Dat is omdat de gemeente van eerstelingen is en een speciaal volk is hem ten eigendom, oftewel omdat het zijn arbeidsloon is. De gemeente is dus de uitzondering. En de regel is dat alle gelovigen en ongelovigen worden opgewekt op de jongste dag. Waarna bekeken wordt of ze al of niet in het boek des levens staan.
Dat staat al in Openbare 20. Daar gaat het pas over de eerste opstanding.
Ja, en dan?
Kijk, als ik hier tenminste in Openbare 20 lees.
Ja.
En als de 1000 jaar verneemd is. Maar de overige doden werden niet wederleven, staat dat.
Ja.
Omdat de 1000 jaar verenigd zijn.
Ja. Ja, maar dat is het probleem niet. Het probleem is niet dat er 2 opstandingen zijn. 1 voor de 1000 jaren en 1 na de 1000 jaren. De vraag is alleen, wie zijn degenen die deel hebben aan de eerste opstanding? En wie zijn degenen die deel hebben aan de tweede opstanding? En dan wordt het verhaal iets gecompliceerder. Omdat we nou termen gebruiken als eerste en tweede opstanding. Terwijl diezelfde Bijbel, waarin die termen eerste en tweede opstanding gebruikt worden... diezelfde Bijbel spreekt ons over wel 3 opstandingen en eigenlijk wel 4. En dat is het eerste probleem. Ik bedoel nu 1 Korinthe 15. Namelijk opstanding, maar iedereen is in zijn orde. De eersteling Christus, dat is 1. Daarna, dat is dus 2, want na 1 komt 2. Die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, dat is dus kennelijk de jongste dag. Er zijn er 3, maar er is er 1 in overgeslagen. En dat is die u net aanhaalt uit Openbaring 20, vers 4. Want daar gaat het om de martelaren uit de grote verdrukking. Degenen die gedood zijn wegens hun getuigenis, omdat ze het evangelie van het koninkrijk predikten in de 40 jaren... En meer speciaal de 33, maar het is de 40 jaren. In de 40 jaren van de zesde bedeling. Zij worden opgewekt. Dat die niet meegenoemd worden in 1 Korinthe 15, daar heb ik een goede verklaring voor. Dat is namelijk deze. Dat in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over een opstanding in een nieuw leven. En een opstanding waardoor men deel uitmaakt van een nieuwe schepping. Omdat er uitdrukkelijk gesproken wordt, een zielig lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt gemaaid enzovoorts. Hè? En de gedachte is deze, dat de martelaren uit de grote verdrukking worden opgewekt, niet in een nieuw lichaam, maar in het oude, zodat ze alsnog gewoon de 1000 jaren binnengaan. Het koninkrijk binnengaan. Daarom worden die niet apart genoemd in 1 Korinthe 15. Heb je dat? Want Christus stond op in een verheerlijk lichaam. De gemeente, degene die van Christus zijn, is natuurlijk, staan op in een verheerlijk lichaam. Daarna, op de jongste dag, staan de gelovigen althans op in een verheerlijk lichaam. En daartussendoor had je de martelaren uit de verdrukking, maar die staan niet op in een verheerlijk lichaam, maar gaan gewoon de 1000 jaar binnen. Dus in hun oude lichaam. Wel weer helemaal gezond uiteraard. Maar goed, maar in hun oude lichaam gaan de 1000 jaren binnen. Want dat was wat hun beloofd was en dat gebeurt dus ook. Nou, maar in Openbaring vinden we een andere opsomming. Daar vinden we namelijk sprake van opstanding in het algemeen voor de 1000 jaren. En een opstanding van de overigen na de 1000 jaren. Zonder dat ingegaan wordt op de aard van die opstanding. En dus wordt in Openbaring 20 gezegd, vers 4, ik zag tronen en zij zaten op de zaal van het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen, degene die onthoofd waren, ongetuigenis van Jezus, om het woord Gods en die het beest in dezelfde beeld niet aanbeden hadden, die het merkteken niet ontvangen aan de voorhoofd en aan de hand. Kortom, dat waren de martelaren uit de grote verdrukking. Ik wou dat ik net zo goed muziek kon lezen als dit. En dan staat er, en zij leefden en heersten als koningen met Christus in de 1000 jaren. De 1000 jaren. Dat wil niet zeggen dat ze niet langer heersten met Christus als de 1000 jaren. Als 1000 jaren. Maar het betekent dat zij heersten in deze 1000 jaren van het koninkrijk nog op deze oude schepping terwijl Satan gebonden was. En dan staat er, maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dat klopt, maar voorheen waren er al andere doden opgewekt, namelijk Christus en de gemeente. En toen was nog deze, maar in het oude lichaam. En dan staat er, de overige doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Punt. Deze is de eerste opstanding. De eerste opstanding is dus de opstanding van voor de 1000 jaren. En de tweede opstanding is die van na de 1000 jaren. Ongeacht wat voor soort opstanding dat dan is en wie erbij behoort. Oftewel, de opstanding van Christus, de opstanding en opname van de gemeente en de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking vinden alle drie plaats voor de 1000 jaren en wordt samengerekend als de eerste opstanding. De opstanding van Christus en de opstanding van de gemeente, respectievelijk aan het begin en het einde van de vijfde bedeling. En de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking aan het eind van de zesde bedeling vinden allemaal plaats voor de 1000 jaren en worden samengerekend als de eerste opstanding, omdat hier in Openbaring de term eerste opstanding gebruikt wordt ter aanduiding van alles wat opstaat voor de 1000 jaren. Blijkbaar. Het doet weinig te zaken trouwens. Het gaat er maar om dat het uitzonderlijk is, die eerste opstanding. Want normaal is de opstanding der overige doden, namelijk aan het eind van de 1000 jaren. Oftewel, alles wat opstaat voor de 1000 jaren, staat op uit de doden. Uit de doden. En alles wat opstaat na de 1000 jaren, staat op uit de dood. Heb je dat nog? Mooi. Maar de opstanding der doden is normaal. Maar er is ook een eerste opstanding, een opstanding die eraan vooraf gaat. En dat kan zijn de opstanding van Christus, maar het speelt in dit schriftgedeelte geen rol. Het kan zijn de opstanding van de gemeente, maar speelt in dit schriftgedeelte ook eigenlijk geen rol. En het kan zijn de opstanding van de martelaar uit de verdrukking. Dat speelt in dit gedeelte wel een rol. Verder maakt het niet uit, want de rest weten we toch uit andere schriftgedeelten. Ja, we hebben het nou over opstanden, niet over de dood, hè? Nou, dat is makkelijk genoeg. Tweede dood namelijk. Er staat eerst zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat wil zeggen, in de eerste opstanding staan alleen gelovigen op. Maar niet alle gelovigen, maar alleen gelovigen. En de fout die men maakt, is dat men zegt, de eerste opstanding zijn gelovigen. En dan redeneert men heel snel door en zegt, dus de tweede opstanding zijn ongelovigen. Want verschil moet er wezen. En dat is niet waar. En men zegt, de eerste opstanding is die opstanding ten leven die in Johannes genoemd wordt. En dus is de tweede opstanding een opstanding der verdoemenis. Ja, het klinkt erg interessant, maar er zijn te veel schriftplaatsen die het anders zeggen. De eerste opstanding is inderdaad opstanding ten leven. En de tweede opstanding is opstanding ten leven, zowel als ten verdoemenis, afhankelijk van het oordeel wat daarna volgt. En de eerste opstanding zijn uitsluitend gelovigen, maar speciale gelovigen, niet alle. En de tweede opstanding zijn gelovigen en ongelovigen. Goed, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, omdat dat alleen gelovigen zijn. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar daarmee is niet gezegd dat de tweede dood dan dus wel macht heeft over allen die deel hebben aan de tweede opstanding. Wel betekent het dat de tweede dood macht heeft over hen die opstaan in de tweede opstanding. Dat is waar, maar niet over allen. Ja, er worden fouten gemaakt gewoon in het logische redeneren. Daar zit het probleem. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Nee, natuurlijk niet. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. Namelijk, ze zullen met hem als koningen heersen de 1000 jaren. Precies zoals stond in vers 4. Want de tweede dood, dat is precies wat het betekent. Namelijk, dan sterft men weer, gaat men weer de dood in. En de eerste is nooit de definitieve. De tweede is altijd de definitieve. Ook als het over positieve dingen gaat, hè. Niet het eerste verbond, maar het tweede is definitief. Niet de eerste adem, maar de tweede. Niet de eerste priester, maar de tweede. En voor de andere kant van het verhaal geldt hetzelfde. Voor de dood geldt hetzelfde. Niet de eerste, maar de tweede is de definitieve. En omdat dood per definitie definitief zou moeten zijn, wat een moeilijke woorden hebben we weer, hè? Omdat de dood per definitie definitief is, en de eerste dood niet definitief is, wordt de eerste dood daarom ook wel genoemd. Gebruik van voegwoorden namelijk, dat is bij ons erg goed ontwikkeld. In het Hebreeuws helemaal niet, er staat gewoon en. Ja, dit is Grieks hoor, begrijp me goed. Maar je krijgt het verschijnsel dat het woordje en dus vertaald kan worden in de praktijk met welk voegwoord wij maar kennen. En wij hebben hele boeken vol met voegwoorden. Dus we zoeken er een uit die ons het beste past. En dat doen we in het Nieuwe Testament eigenlijk ook. Want of het en is, of maar, of want, of namelijk, of dat soort dingen, dat maakt allemaal weinig uit. We kiezen er een die ons het beste uitkomt gewoon. Dat doet de vertaler ook, waarom, dat mogen wij dus ook. En we kiezen dus inderdaad, want, dat is beter. De tweede dood heeft over hen geen macht, want zij zullen als koningen heersen. Daarom worden ze opgewekt namelijk. En zij maken die uitzondering, zij vormen die uitzondering, omdat zij trouw geweest zijn aan het evangelie van het koninkrijk. Daarom gaan ze het ook in. Ik ben natuurlijk nu helemaal aan het verdwalen, maar we kennen nog zo'n voorbeeld uit de geschiedenis hoor. Dat is helemaal onbekend. Dat is namelijk dat op het moment van het overlijden van de Heer Jezus anderen opstonden. Waar staat het? Is de Matthäus? Moet ik het even opzoeken. Ik hoop dat ik het vinden kan. We hebben het er nou toch over, dus vooruit maar. Ja, Matthäus 27, vers 52. Ja. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, ontslapen zijn mensen die zeggen, je kunt slapen en ontslapen. Het kan dooien en het kan ondooien. Heb je dat? Dus slapen is inslapen, ontslapen is dan wakker worden. Die zijn er ook, hè? Maar dat is niet zo. Ontslapen is in het Nederlands niet wakker worden. Maar ontslapen is hetzelfde als inslapen of gewoon slapen, hè? Dat weet u toch. Hè? Nou goed, ik heb mensen gekend, inderdaad, die kwamen met dit soort problemen te zitten. Die dachten dat ontslapen hetzelfde was als wakker worden. En dan kom je er helemaal niet meer uit natuurlijk. En, maar er staat de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren en die dus sliepen, want het was de eerste dood, werden opgewekt. En dat is merkwaardig, omdat normaal gesproken opstanding het resultaat is van de opstanding van Christus. En hier niet, hier is het resultaat van zijn dood, schijnt het te zijn. Vers 52 van Matthäus 27. En er staat er, en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad. En de beroerigheid is natuurlijk dat mensen geneigd zijn het moeilijkste te doen wat er is. Namelijk het vers zo moeilijk mogelijk maken. En dan lezen zij bovendien in vers 53 dat zij weliswaar werden opgewekt toen de Heer stierf, maar dat ze pas uit het graf gingen 3 dagen later. Want er staat, en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding. Maar waarom lees je dat nou zo? Je moet gewoon lezen. En uit de graven uitgegaan zijnde kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Wanneer dan? Na zijn opstanding. Dat zij verschenen zijn namelijk. Niet dat ze uit het graf gingen, maar dat ze verschenen zijn. Men heeft, er staat dus gewoon, zij zijn opgewekt en zij zijn daadwerkelijk gezien, ook na de opstanding van Christus. En daar is het hele verhaal mee verklaard, want het betekent dat zij opstonden toen de Heer stierf. En dus geleefd hebben, maar staat er ook bij, dus uitdrukkelijk geleefd hebben, ook na zijn opstanding. Maar het grote voordeel voor deze mensen is nu geweest, dat zij, hoewel zij opgewekt werden in het oude lichaam en dus weer gestorven zijn. Ja, ze kunnen niet opgewekt worden in een nieuw lichaam, want er was geen nieuw lichaam, want de Heer zelf was nog niet opgestaan toen zij opstonden. Dus ze stonden op net als Lazarus en zo. In het oude lichaam. Dat lijkt niet zo leuk, want als je 1 keer gestorven bent, kun je beter maar niet meer hier terugkomen. Nee, er zijn mensen die hebben dat ronduit zo gezegd ook. Maar in dit geval was dat zo gek nog niet. Want ze hebben uitdrukkelijk geleefd, men heeft het gezien, ze hebben geleefd na zijn opstanding. Dat betekent dat ze toen leefden onder het nieuwe verbond in plaats van onder het oude. Dat zij stierven dus eerst onder het oude en het resultaat zou normaal gesproken geweest zijn dat ze zouden zijn opgewekt op de jongste dag. Ja. Maar nu stonden ze op ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus en leefden dus na zijn opstanding. En dus leefden ze het leven onder het nieuwe verbond. En nu horen ze dus tot de gemeente. En staan niet op de jongste dag, maar staan alsnog op ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Waarom? Nou, kennelijk, omdat zij de Heer Jezus geloofd hebben en geloofd hebben dat zij het koninkrijk zouden binnengaan door de Heer te volgen, maar ze zijn overleden, kennelijk van ouderdom of weet ik veel waarom, maar ze zijn overleden, maar de Heer vervult toch de belofte aan hun, zodat hij hen opwekt, zodat ze alsnog leven onder het nieuwe verbond en dus inderdaad het koninkrijk binnengaan, al is het dan in dit geval het verborgen koninkrijk. Wel, hetzelfde doet zich voor in de dagen van de grote verdrukking, waarin mensen gedood worden die de Heer gevolgd zijn, die het woord van zijn koninkrijk geloofd hebben en zelfs gepredikt hebben en die gedood werden, maar de Heer vervult de belofte aan en hij wekt hen op. Blijkbaar in het oude lichaam, hoewel het er niet uitdrukkelijk bij staat, maar ik geloof dat. Blijkbaar in het oude lichaam, opdat ze inderdaad met hem het koninkrijk zouden binnengaan. Nu niet het verborgen koninkrijk, maar nou het geopenbaarde koninkrijk. Het is precies hetzelfde verhaal. Een opstanding opdat men deel zou hebben aan de belofte.
Hebreeën 11, opstanden. Dus daar waren er wat, die konden ook die opstanden krijgen, maar ze verwachten een betere opstanding. Dus ze bleven waar ze waren.
In Hebreeën 11, over Abraham. Ja, ik vraag me af wat u ermee bedoelt, want ik weet wat ik eronder versta. maar in Hebreeën 11, dat is een heel merkwaardige uitspraak over met name Abraham. Dat hij verwachtte de stad die fundament heeft. En we weten allemaal dat die stad die fundament heeft iets te maken heeft met de jongste dag en dat soort dingen meer. Maar in ieder geval, Abraham verwachtte een vaderland enzovoorts. En een stad die fundamenten had enzovoorts. Maar er staat uiteindelijk van hem dat hij die belofte niet verkregen heeft. Maar dat hij inmiddels begeerig is naar een beter vaderland. Beter. Namelijk een hemels vaderland. Nou, Abraham komt niet in de hemel. Hij mag er dan begeerig naar zijn, maar daar komt hij niet. En dat is het punt. Hij heeft dus geen deel aan de gemeente en niet aan de opname van de gemeente. En dus ook niet aan de hemel. Hij heeft deel aan een nieuwe schepping en zal leven op een nieuwe aarde. Want dat land waarin hij eens stond en waarin hij voor zich en achter zich en links en rechts moest kijken, wat hij in alle richtingen moest doorwandelen, dat is het land wat hij zou krijgen. Dat is niet de hemel. Ik weet niet of u dat bedoelde, maar dat bedoel ik.
Daar heb ik het niet over. Er staat natuurlijk aan de wat die niet opgestaan zijn. En er waren de wat die opgestaan zijn in hetzelfde hoofdstuk van de geloofstand.
Die
zijn niet opgestaan. Dus dat ging niet alleen over Abraham.
Ja. Ja, ik weet niet welk vers u dan bedoelt. Zo uit het hoofd. Wilde.
Dat is een betere opstanding. Ik citeer dat natuurlijk, maar. Ja.
Vers 35 bedoelt u?
Ja.
Waarschijnlijk, ja. De aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Ja, dat is nog veel eenvoudiger. Die eerste opstanding die dan bedoeld wordt, ik moet nog anders zeggen. Opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen, dat slaat niet op een andere opstanding, maar het wil zeggen, ze zouden iets beters verkrijgen, namelijk de opstanding. Oftewel, ze zouden een verlossing krijgen, niet op dat moment, maar later, namelijk door de opstanding.
En Martha, die geloofde wel.
Jazeker.
De opstanding.
Ja, zeker. Maar die zijn weer gestorven, ja. Inderdaad. Nee, maar in Hebreeën 11, vers 35 staat: de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding gekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Die betere opstanding is gewoon de opstanding, maar dan niet in dit lichaam, maar in een ander lichaam. Ja. Ze verkozen we voor wat beters. Ja. Nee, maar in vers. Ik dacht dat u bedoelde vers 15 en 16. Waar staat dat Abraham een vaderland zocht. En dan staat in vers 15: indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om beter te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Maar dat wil niet zeggen dat zij daar ook inderdaad terechtkomen. In dat hemelse vaderland. In ieder geval, als dat vaderland de hemel is, dan komt hij daar niet. Want dat is wel wat de gemeente krijgt, maar dat is niet wat Abraham krijgt. Waarna je nog altijd je toevlucht kunt zoeken tot een andere lezing en zeggen: dat hemelse vaderland is niet de hemel, maar het is een vaderland wat vanuit de hemel gegeven wordt. Op een nieuwe schepping, een nieuwe aarde namelijk. En dan ben je er weer uit natuurlijk. Maar dat lijkt me wel erg ver gezocht. Omdat in Hebreeën het hemelse daadwerkelijk de hemel is. De plaats waar Christus is en waar wij als gemeente dus een positie hebben ontvangen. Het zou wat raar zijn om het anders te verklaren in dat verband. Waarna bovendien nog gezegd wordt in vers 39, deze alle hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, opdat alzo God wat beters over ons, niet over hun, alsof God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Oftewel, wij worden eerst volmaakt, hoewel zij er eerder waren, worden wij eerst volmaakt en dan zij pas. En zij wachten dus totdat wij volmaakt zijn. Gaat het niet gelijk op? Gaat daarna pas. Eerst de gemeente, dan pas de oud-testamentische gelovigen. En dus eerst de gemeente met zijn hemelse bestemming, dan pas de oud-testamentische gelovigen met hun aardse bestemming. En die bestemming ligt dan zelfs op een nieuwe aarde, niet in de 1000 jaren. Daar vind je niets van terug over die 1000 jaren. Integendeel, de gedachte was namelijk die van de Thessalonicenzen. Dat degenen die overblijven tot de toekomst des Heren, dat die zouden voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Zo was het ook. Bij de gemeente niet, maar in alle andere omstandigheden wel. En dat is weer 1 Thessalonicenzen 4, hè? Degenen die levend overblijven, dat die inderdaad voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Want degenen die levend overblijven voor de toekomst des Heren, gaan de 1000 jaren binnen. En degenen die niet levend overblijven, niet, omdat die pas na de 1000 jaren worden opgewekt. En toen zei Paulus, nou, je moet niet denken dat het op ons van toepassing is, want met de gemeente ligt dat heel anders. Want de gemeente gaat in zijn geheel straks naar de hemel, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Er komt niemand een ander voor. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Laten we het hier voorlopig maar eerst bij laten en wat koffie gaan drinken. Ja, nou hebben we toch wel erg ver omzwervingen gemaakt, hè? Over de opstandingen. Maar ik hoop dat u duidelijk is dat de mens in het algemeen opstaat op de jongste dag, met uitzondering van de gemeente. Want dat is de grote uitzondering. De gemeente die wordt namelijk voor 1000 jaren al opgenomen. Ruim ervoor zelfs. En toen waren we dus terug in Jesaja 40 vers 10. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. Dat is dus de gemeente, want die is namelijk bij hem. Want sinds de opname van de gemeente zullen wij altijd met de Heere wezen, volgens 1 Thessalonicenzen 4, maar ook sinds Johannes 14. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dus als de Heer verschijnt in heerlijkheid, zijn wij bij hem. Of iedereen dat ziet, dat weet ik niet. Ik waag dat te betwijfelen. Maar dat zien we dan wel.
En hun ook.
En hun ook, dat dacht ik ook, ja. Dat zien ze dan maar, hè. Maar in ieder geval, we zijn bij hem. Want we zijn voor zijn aangezicht. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Maar wat is er voor zijn aangezicht? De gemeente. Want wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. Inderdaad, ja. 2 Korinthe 3. 1 Korinthe 11. Hoed je dus af. Dat begrijpt u waarschijnlijk ook, hè? Ja. Ja, maar dat is leuk, hè, dat hier staat, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hoezo is een loon voor zijn aangezicht? Wie heeft er nou, het is nou zijn loon voor zijn aangezicht, toch een rare uitdrukking. Ja, maar als het gaat over de gemeente, niet, want de gemeente is inderdaad voor zijn aangezicht. Aangezicht tot aangezicht, zonder bedekking, enzovoorts. Dus dat klopt precies. Als de Heer dus verschijnt aan Israël, dan verschijnt Israël voor zijn aangezicht, maar de gemeente was daar al. En hier heet die gemeente dan zijn arbeidsloon. Terecht, want de gemeente is de eerste vrucht van zijn arbeid en dus zijn loon. Nou, als dat gebeurd is, dan zal hij zijn kudde weiden, maar dat gaat dus vervolgens over Israël, hè, in vers 11 van Jesaja 40. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder, want per slotverrekening, hij is de goede herder. De herderkoning noemt men dat ook wel, namelijk David, de zoon van David. De herder die koning was, of Mozes was er ook een goede uitbeelding van, hè? De herder die koning was. Maar uiteindelijk is het Christus, want dat is de echte herder. De ware herder, dan wel de goede herder. Ofwel de overste herder, want zo noemt Petrus hem. Dat moest hij wel, want zelf was hij ook herder en hij vond zichzelf ook wel goed waarschijnlijk. Dus de overste herder had hij het dan maar over, hè. Dus hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren, maar het is die kudde, in zijn armen vergaderen. Als je dat letterlijk neemt, dan kunnen het nooit veel lammeren geweest zijn. Of zullen het niet veel lammeren zijn natuurlijk, want het is moeilijk om, veel lammeren in een paar armen te houden. Maar dat is ook de betekenis niet natuurlijk. Die armen zijn dezelfde als die van vers 10. Zijn arm zal heersen. En dat betekent dus dat zijn lammeren, zijn kudde in zijn koninkrijk verzameld wordt. In zijn armen betekent dan in zijn koninkrijk. En dat is weer een mooi voorbeeld van hoe je woorden in een verband moet lezen, omdat ze uit het verband de betekenis krijgen. Die armen zijn dus een uitbeelding van zijn koninkrijk, niet omdat het in het woordenboek staat, maar omdat dat blijkt uit vers 10. En dat betekent inderdaad dat zijn jonge kudde, zijn lammeren, zijn jonge kudde, verzameld wordt in zijn koninkrijk. En dat het een jonge kudde is, komt gewoon omdat ze die kudde zojuist is wedergeboren. Een wedergeboren Israël. Net als de jongeling uit Jesaja 62 was de gemeente. Die ook jong, wedergeboren. Trouwt een jong vrouw, dus ook wedergeboren Israël namelijk. En hier is dan een jonge kudde. Lammeren dus. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Daar moet je ook niet te veel bij denken, bij dat schoot, want het betekent gewoon dat die lammeren zijn bescherming genieten. Of met hem en eventueel in hem gezegend worden. Want dat is de betekenis van het begrip schoot. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heet dat. En dan denken wij dat het betekent dat hij bij hem op schoot zit, maar dat kan niet. Want het is een zoon, niet een kind. De enige geboren zoon is ook een volwassen man. Die in de schoot des vaders is, betekent dan gewoon dat die vader hem verzorgt. Oftewel, die vader zorgt voor hem. Ja, zet hem maar iets zachter. Dus hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Wil zeggen dat de Heer inderdaad in zijn koninkrijk voor die kudde zorgt. Oftewel dat die kudde verzameld wordt in zijn armen, dan wel in zijn schoot, oftewel in zijn koninkrijk. We kennen trouwens ook de uitdrukking de schoot van Abraham. Die is ook erg groot, want alle rechtvaardige gelovigen zitten daarop. Nou, zijn daarin. Dat is Lucas. Maar ja, goed, ergens. Linkse bladzijde, de linkse kolom, hè. De arme Lazarus werd gedragen in de schoot Abrahams. En dat is de Talmudische term voor het dodenrijk. Dat wil zeggen, het dodenrijk voor zover de gelovigen daar zijn. De rechtvaardigen zijn daar. Dat heet de schoot Abrahams. Want u weet, de gelovigen worden gezegend met de gelovige Abraham. En ze ontvangen dus de zegeningen van Abraham. Oftewel, ze genieten de verzorging of bescherming van Abraham. En daarom heet dat de schoot Abrahams. En als Abraham dus opgewekt wordt, worden zij allen ook mee opgewekt. En zo'n betekenis heeft de term hier ook. Hij zal dus die lammeren in zijn schoot dragen. Natuurlijk is het ontleend aan een letterlijk plaatje van een herder die lammeren in zijn armen draagt. Of in zijn schoot, dat kan natuurlijk wel. Maar de betekenis is gewoon dat hij de kudde verzorgt. En dan staat er de zogenden, want ze zijn nog jong. En ze zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Als jonge kinderen in Christus. Dus zijn ze zogenden. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hetgeen een tamelijk duidelijke verwijzing is ook naar Psalm 23. Waar de lammeren geleid worden aan zeer stille wateren. Al moet ik zeggen dat daar... Het lam in de eerste plaats de Heer Jezus zelf is, hoor, in Psalm 23. Maar goed, dat even terzijde. Het gaat erom dat de Heer, de Messias dus, zal optreden als de herder van de kudde. Waarna ineens een geweldige overstap gemaakt wordt in vers 12 tot en met vers 31. Want die herder die zo fraai voor de kudde zorgt, die liefderijk de kudde verzorgt, die daar één geheel mee is, die herder blijkt ineens dezelfde te zijn als de schepper van hemel en aarde. En dat is een overgang die wij ook tegenkwamen in Colossense en in Efeze. Had ik het daar zaterdag ook niet over, geloof ik. Vast wel, ik ben het allemaal weer vergeten. Namelijk, Bijvoorbeeld in Efeze 1, dat namelijk Christus is boven, ver boven zelfs, alle overheid en macht en heerschappij en alle naam of zoiets, die genaamd wordt niet alleen deze eeuw, maar ook in de toekomende, heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En God heeft die Heer aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Het is de schepper dus, die het hoofd is van de gemeente. Het is de schepper van hemel en aarde, die onze heiland is. Die dus voor de kudde zorgt. Nou is de kudde dus even de gemeente. Maar ik bedoel dat hier zo'nzelfde overschakeling plaatsvindt. In de Colossensebrief vinden we het ook. Daar staat dat hij was, dat uit hem zijn alle dingen, door hem zijn alle dingen, tot hem zijn alle dingen. Hij is boven alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar hij is het hoofd van de gemeente. En wij zijn in hem volmaakt. Nou, die gedachte vinden we hier ook, maar dan net de omgekeerde richting. Hier wordt hij eerst als de herder genoemd en daarna als de almachtige God. Maar het is dezelfde uiteraard. Want dat is dan vers 12. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? En wie heeft van de hemelen met de span de maat genomen? Dat is een soort passer is dat, hè? Zo'n span. Hè? Zo'n ding met twee van die poten, daar neem je de maat mee over. Hè? Wie heeft de hemelen de maat genomen? En wie heeft met een drieling, dat is ook een inhoudsmaat, een derde betekent het eigenlijk letterlijk. Wie heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, of gewoon gegrepen? Oftewel, wie heeft die maat steeds volgeschept om het, om te weten hoeveel liter of hoeveel mut, voor mijn part, het is, hè? En wie heeft de bergen gewogen met een waag? Dat gaat aan een veer, hè? Wegen aan een veer, dat is een waag. En wie heeft de heuvelen gewogen in een weegschaal? Dat zijn scales, dus hoe heet dat? Dus twee schalen tegenover elkaar zonder veer, hè? Dat is uitbalanceren. Maar de gedachte is gewoon, wie heeft jou de schepping onder controle? Wie heeft dat gemeten? Waar nog bij komt dat het meten aan zich misschien tamelijk nutteloos lijkt, dat is het waarschijnlijk ook, maar het meten heeft tot doel om het te registreren. Dat wat gemeten of gewogen wordt, dat wordt geregistreerd. Het wordt gemeten om het te registreren. En het wordt geregistreerd om het eigendomsrecht vast te stellen, uiteraard. Want anders zou je natuurlijk zeggen dat het een vrij zinloze bezigheid is. Maar u weet, als David het volk telt, ging het erom dat David wilde weten over hoeveel mensen hij eigenlijk regeerde. Over wie. En een leuke toepassing van hetzelfde beeld vinden we in Openbaring 11, waar de tempel gemeten wordt. Oh, dat is leuk, is typologie. Wordt een tempel gemeten, er is helemaal geen tempel, maar er wordt een tempel gemeten, in het visioen kan dat. En laat de voorhof uit, staat er. Dat staat erbij waarom, want de voorhof is een beeld van Jeruzalem. Nee, het is niet Jeruzalem, het is een beeld van Jeruzalem. Ja, Openbaring 11, hè. Er wordt een tempel gemeten en de voorhof wordt niet gemeten, want de voorhof is een beeld van Jeruzalem. Waar is de tempel dan een beeld van? Van de gemeente, dat kan niet missen. Dat is ook lezen. Moeilijk lezen, omdat het typologie is. Maar de tempel is een beeld van de gemeente. Waarom wordt de tempel namelijk de gemeente gemeten? Wat betekent dat dan? Dat het klaar is, nu wordt het opgemeten om te bepalen van wie het is. Dus is het een beeld van de opname van de gemeente. Ja, natuurlijk. Daarom wordt het gemeten. Het moet bepaald worden.
Je
ziet
ook
wat je
te maken
met
de man
in Ezechiël. Ja. Dat opmeten in Ezechiël gaat om precies hetzelfde. Namelijk het bepalen van het... Het bepalen van het eigendomsrecht, daar gaat het altijd om. Als iets gemeten wordt, wordt het aan iemand toegeschreven. En dan moet er staan zo lang, zo breed, zo hoog, zo zwaar, zoveel liter, of hoe dat maar heten mag. Nou, Openbaring 11 mei werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is, want het voorhof is om de tempel of buiten de tempel. En meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven en zij zullen het voorhof, de voorhof, vertreden. Maar er staat niet voorhof, er staat dan de heilige stad. Heb u dat? Laat de voorhof uit, meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden. Zodat je ziet dat de voorhof een beeld is van de heilige stad. En dus van Jeruzalem of van Israël in het algemeen. Maar wat is dus de tempel? Dat is meer naar binnen toe, hè? Want de voorhof is buiten. Maar de tempel zelf is dus meer naar binnen. Wat is dat dan? Wel, als je van Israël meer naar binnen gaat, kom je bij de gemeente terecht. Zoals langzamerhand bekend. Hè? Bovendien, of zou ik nou zeggen, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Een geestelijke tempel dus. Dat worden wij toch geacht te weten. Geestelijke tempel, gebouwd op het fundament, Christus enzovoorts. Dit is dus de opname van de gemeente die hier wordt voorgesteld. Waarna de heilige stad 42 maanden vertreden wordt. Dat is Jeruzalem dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniël dan dus. En waarvan gezegd wordt dat dan die twee getuigen optreden 1260 dagen, oftewel 42 maanden, met zakken bekleed. Valt niet op, want dat is dan toch mogelijk, denk ik. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Dus hoe dan ook, het meten is het bepalen van het eigendomsrecht. Daar heeft het mee te maken. Nou is de vraag, van wie is die schepping eigenlijk? Want dat is de vraag in Jesaja 40. In Openbaring 11 is de vraag, van wie is de gemeente? Uiteraard, hè? Maar hier is in Jesaja 40 is de vraag, van wie is de schepping? Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? En wie heeft van de hemelen met de span de maat genomen? En wie heeft met een drieling het stof der aarde begrepen? En de bergen gewogen in een wagen, de heuvel in een weegschaal? Dat staat er dus 5 keer. En het gaat gewoon om de schepping als zodanig. De wateren en de hemelen zijn gemeten. In de praktijk blijkt dat dat hetzelfde is. Nee, in het woordenboek niet. In de praktijk blijkt dat hetzelfde is. Het is eigenaardig trouwens, dus aardig, dan gaan we even op de Hebreeuws in. De hemelen, dat is Shamayim, dat is dus Mayim, onder andere. Dat is Shamayim, maar dat is ook Mayim. En Mayim, dat weet u waarschijnlijk, dat is water, hè? Nee, in het Jiddisch, in het Gronings is het gewoon Dijp. Water is gewoon Dijp. Daar heet alle water het diep. Dijp. Tuut in Dijp, dat is een kip in het water. Dat weet ik, nou goed, daar gaan we weer. Maar in het woord hemel zit het woord wateren. Niet omdat dat daar ook wateren zijn, maar de gedachte is dat de hemel begrensd wordt door de wateren. Dat is de enige echte verklaring die er is. De rest is gewoon onzin. En dat de hemel begrensd wordt door wateren staat in Genesis 1, want daar staat, God maakte een uitspansel in het midden der wateren en noemde dat uitspansel hemel. En als je een uitspansel, ik weet niet wat een uitspansel is even, dat doet er nou even niet toe, maar als je een uitspansel maakt in het midden van het water, dan wordt het uitspansel dus begrensd door het water. Toch? Nou, het uitspansel wordt vervolgens hemel genoemd, dus wordt de hemel begrensd door het water. Welk water? Wel hetzelfde water waar een paar versen verder de aarde uit oprijst. Zodat je daar meteen het juiste plaatje voorgeschoten krijgt. Een plaatje namelijk van een wereld die hol is. En in die holte bevindt zich de hemel. En die holte wordt begrensd door de aarde. Zodat de aarde weliswaar rond is. Maar tegelijkertijd hol, maar niet bol. Dus een ronde, maar holle wereld. Van water in principe. Waarin het uitspansel, maar waaruit het droge land oprees. Dat is gewoon Genesis 1. Daar heb ik het ook nooit zien staan, totdat ik het ergens anders zag staan. Toen kwam ik het in Genesis 1 natuurlijk ook tegen. Maar als je het één keer in Genesis 1 hebt zien staan, vergeet je dat nooit meer. Het is zo duidelijk dat je je afvraagt waarom je er overheen hebt gelezen. En dat is gewoon omdat je er niet aan dacht om dit soort zaken ter discussie te stellen. Maar goed, dat moest je nou net wel hebben.
Daarmee de sterren. En dan wat nog water. Dat
Nee. Nee. Je hebt God in het midden, daaromheen de sterren, daaromheen de, dus de ruimte als zodanig. En daaromheen de wateren van de aarde namelijk, van hier beneden.
Het is gewoon simpel als ik zo
dacht. Ja. Ja, er bestaan ook, ik heb er wel eens boekjes op de boekentafel gehad, één in het Duits, misschien liggen ze er nog wel, er staat ook een tekening in, die klopt dus ook weer niet. Hè? Daar heeft men ook van alles weer bijgemaakt. Heeft men gerubs ingetekend en een glazen zee. En och man, wat een onzin er altijd wel weer bijgehaald wordt. Verschrikkelijk. Laat het nou alsjeblieft eens een keer zich aan de Bijbel houden. Maar dan echt, hè, dan kun je al die rare dingen vergeten. Glazen zee, kom nou toch. Klezernes meer of zo, wie heet het dan. Hè? Ja, je mag wel voorzichtig zijn daar, hè, met zo'n glazen zee. Nou goed. Hè? Ja, is duur hoor, een glazen zee. Daar begrijpen we ook niks van. Een glazen zee is gewoon een glazen wasvat. En ja, ik weet niet wat het is. Soms dan is men blijkbaar zo verschrikkelijk verblind, of men neemt het maar van elkaar over. Maar een glazen zee, in openbaring wordt gesproken over een glazen zee. Maar dat is niet een zee van water, wat nou het water vervangen is door glas. Wat moet je daar nou weer mee? Nee, een glazen zee is hetzelfde als een koperen zee, maar dan van glas. En bij een koperen zee denkt niemand aan water, een zee waarbij het water vervangen is door koper. Want de koperen zee, weten we allemaal, is een koperen wasvat. Want een zee is gewoon een verzameling water. Ja, hoe groot? In het Nederlands is die verzameling water groter dan in het Duits. Want bij ons is een grote waterverzameling een zee en een kleinere waterverzameling een meer. En bij de Duitsers is het net andersom. Daar is het meer minder en de, nou ja, goed. Allemaal ingewikkeld, hè? Nee, bij ons is het meer minder, zo. Nou goed. Dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. Nee, maar een zee is een verzameling water. En als het niet al te groot is, dan is het inderdaad een bak met water. En als die bak van koper is, heet het een koperen zee. En als die bak van glas is, heet het een glazen zee. En in openbaring wordt gesproken over een glazen zee. En dus een uitbeelding van dus reiniging en van het hoge priestelijk werk van Christus enzovoorts. Dat is zo. En glas spreekt over doorzichtigheid, doorluchtigheid. Dat wil zeggen, het is niet alleen water, maar het licht gaat er ook doorheen. Dus echt een nieuwe schepping. Dat neemt niet weg dat het nog wel van koper kan zijn. Want je hebt ook dingen die zijn van glas gelijk, maar het is goud. Maar als goud wel licht doorheen gaat, zul je ook koper hebben waar licht doorheen gaat. Dus het kan nog alsnog koper zijn. Zoals het koperen wasvat en de koperen zee. Zo kan het glazen, de glazen zee ook nog van koper zijn, want het woord glas heeft echt alleen maar de betekenis van dat er licht doorheen gaat. Dat het doorluchtig, doorlichtig is. Nou goed, dus de glazen zee, dat is niet een onderdeel van de schepping of van de nieuwe schepping. Dat staat op sommige tekeningen, maar dat moet je dus allemaal weer vergeten. Gerubs vind je daar ook niet in terug, het heeft er allemaal niks mee te maken. De gedachte is gewoon, God maakt een uitspansel in het midden van de wateren en dus is de hemel net zo groot als de wateren. Als je dus de wateren meet, dan meet je de diameter daarvan eigenlijk. Vanaf het ene wateroppervlak tot het andere wateroppervlak. Niet dwars door het water heen, maar dwars door de hemel heen. Toch? Ja, ik wijs zo, kan ook zo wijzen, omhoog naar beneden. Want dan heb je de wateren die beneden zijn, daar zie je Scheveningen dus. En de wateren die boven zijn, die zijn bij Nieuw-Zeeland ongeveer. Je hebt water beneden het uitspansel en water boven het uitspansel. Niet in het uitspansel, boven het uitspansel. Niet bovenin, maar boven het uitspansel. En dus niet in de hemel, maar boven de hemel. Alle andere verklaringen hebben water in de hemel. Of iets wat er vandoor moet gaan. Of wolken of zoiets. Nee, het is boven de hemel. De voorbij. De andere kant. En aan de andere kant kom je uit. Men heeft mij gezegd in de buurt van Nieuw-Zeeland, dus dat zal dan wel, hè. Ik zal het nog eens bekijken. Maar zo zit dat ongeveer. Dus als de wateren gemeten worden, is dat hetzelfde als dat de hemelen gemeten worden. Dat is dezelfde afmeting. En vandaar ook, vanwege die begrenzing van de hemelen door de wateren, die naam Shamayim. Daar zit het woord wateren dus in. Mayim. Heeft de water met zijn vuist gemeten? Wel, wie heeft dat gedaan? Niemand de deur uit. Wie heeft dat gedaan? Dat weten wij natuurlijk. Dat heeft de Heer gedaan. Namelijk die de herder is van Israël uit het voorgaande vers. Hij is degene die de wateren met zijn vuist gemeten heeft. En die van de hemelen met de span de maat genomen heeft. Hè. En die heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, gevat, dus opgeschept. Betekent dat, en zo gemeten. En heeft de bergen gewogen in een wagen en de heuvelen in een weegschaal. Kortom, hij heeft die hele schepping zo geconstrueerd. En dat niet alleen, maar het is ook inderdaad zijn eigendom. Ik moet eventjes naar Psalm 80, want er schijnt ook zoiets te staan. Volgens mij, volgens mijn aantekening. Oh nee, daar staat het woord drieling. Dat is de enige andere keer dat het woord drieling gebruikt wordt. Nou weet ik het weer. Dat zijn dus niet drie baby's. Maar er staat in Psalm 80 vers 6. Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. En die drieling is dus gewoon een inhoudsmaat. En meer is daar verder niet over te zeggen. En dan vers 13 van Jesaja 40. Wie heeft de geest des Heren bestuurd? Maar vroeger ook beschreven, schreef men dat als bestuurd. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als raadsman onderwezen? Dat is een goede vraag. Dat is trouwens een vraag die nog eens een paar keer vaker gesteld wordt in de schrift. In ieder geval in Romeinen 11. Waar deze tekst wordt aangehaald niet zozeer in verband met de schepping van een fysieke wereld. Maar waarbij de tekst wordt aangehaald in verband met Gods heilsplan. Dat is wel leuk om dat te constateren. Dat is Romeinen 11, vers 34. Wat staat in vers 33? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Begrijp je me goed? Er staat dat die oordelen ondoorzoekelijk zijn en dat die wegen, maar dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk, dat die onnaspeurlijk zijn. Dat wil niet zeggen dat wij ze niet kunnen kennen. Het wil alleen zeggen dat wij ze niet kunnen ontdekken. En daarom heeft hij ze ons geopenbaard. Want dat is de strekking van deze verse uiteraard. Dat staat aan het eind van 11 hoofdstukken. En aan het eind van de 11 hoofdstukken wordt nou heus niet gezegd dat we er toch niet achter komen. Sommigen lezen dat echt zo hoor. Zeg, zeer wel, dat kun je niet weten. Ja, nee, je kunt het wel weten. Moet je wel de voorgaande 11 hoofdstukken ook lezen. En dan kom je tot de ontdekking dat je het zelf niet had kunnen ontdekken. En dat je het alleen kunt weten omdat God het geopenbaard heeft. Op dezelfde wijze springt men trouwens om met het vers uit 1 Korinthe 1. Nee, 2. 1 Korinthe 2, vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord in het hart des mensen, niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. En dan haalt men het aan in de betekenis van, dat kunnen wij dus niet weten. Ik heb het laatst nog ergens gelezen. Ik zal niet zeggen waar het was, want het was in het zoeklicht. Maar er staat achter, toch God heeft het ons geopenbaard. Dus 1 Korinthe 2, dus vers 19. Toch, God heeft het ons geopenbaard. Ja, inderdaad, zijn wegen zijn onnaspeurlijk en zijn oordelen ondoorzoekelijk of zoiets. Maar God heeft het ons geopenbaard in zijn woord. En dan gaat Romeinen 11 verder in vers 34 met. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Er is geen mens aan te pas gekomen, wil dat zeggen. En het is dus letterlijk geciteerd uit Jesaja 40. Maar het wordt hier niet gezegd in verband met zijn scheppingswerk. Maar het wordt hier gezegd in verband met zijn heilswerk. Dat is de geschiedenis, zal ik maar zeggen. De eeuwen, de bedelingen, kortom, de uitwerking van Gods heilsplan. En het leuke is natuurlijk dat dat een tegenstelling lijkt, maar het is het niet. Want eigenlijk is het zo dat het scheppingswerk, zoals ik het aangehaald heb Genesis 1, was natuurlijk niet echt het scheppingswerk. Maar wat ik daar heb aangehaald was het herscheppingswerk, namelijk de restitutie, het herstel van de wereld, tot de situatie zoals wij hem vandaag nog kennen. En de gedachte daarbij is deze, dat dat herstelwerk van de zeven dagen inderdaad onderdeel uitmaakt van Gods heilswerk. Oftewel, waarom is deze wereld, de wereld die nu is, hemel en aarde die nu zijn, van Petrus, weet u wel, 2 Petrus 3, waarom zijn die er? Wel, omdat God zijn heilswerk erin zou kunnen volvoeren. Zodat bij nader inzien het toch niet zo gek is dat deze tekst wordt aangehaald in Romeinen 11. Het gaat daarom het heilswerk, maar dat komt overeen met het maken van de hemelen of het uitspansel te midden van de wateren enzovoorts uit Genesis 1. Want daar gaat het eigenlijk ook om het heilswerk. Volgens een tamelijk ingewikkeld plan, een heel mooi plan overigens, tamelijk ingewikkeld plan dat wij zelf niet zouden kunnen hebben uitdenken, maar wat ons geopenbaard wordt. Trouwens, ik noemde 1 Korinthe 2 in verband met vers 9 en 10, maar ik had natuurlijk meteen ook kunnen noemen vers 16 van 1 Korinthe 2, want daar staat dezelfde tekst weer een keer. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? En er staat er ook wat achter. Maar wij hebben de geest van Christus. En dat moet je natuurlijk ook goed lezen, hè? Leesoefening, ja. Moet je opletten, vers 16. 1 Korinther 2. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dan lees ik het helemaal anders dan dat ik net deed. Ik vind het, dit wordt een probleem voor de mensen die banden uittypen. Die kunnen nooit de toon mee uittypen. Hè? Er staat niet, maar wij hebben de geest van Christus. Maar er staat, maar wij hebben de geest van Christus. Waarmee dus gezegd is dat de geest van Christus hetzelfde is als de zin des Heren. Want zin en geest zijn synoniemen. Het is niet identiek, maar het is wel synoniem. Zin en geest. Zin is in ieder geval geest. Geest of geestelijk. En de Heere is Christus. Wel, wie heeft de zin des Heeren gekend? Wel, wij kennen die zin des Heeren, want wij hebben de geest van Christus. En dat is precies wat eerder al stond. Want er stond in vers 10... Over vers 9 stond in vers 10, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods, enzovoorts. En dan vers 12, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar die geest van God heet in vers 16 de zin van Christus, oftewel de geest van Christus. Heb je dat? De zin des Heeren of de zin van Christus uit vers 16 is dus gewoon de geest van God, oftewel de Heilige Geest. Zodat al die dingen die verborgen waren, kunnen wij kennen wanneer wij tenminste die geest hebben ontvangen. Oftewel, wanneer we gelovig zijn en dus wedergeboren zijn. Want de verborgen dingen, de dingen met betrekking tot de verborgenheid, uit vers 7 en uit vers 1... worden ons geopenbaard in onze tegenwoordige bedeling. Ze waren eerst verborgen in God, maar ze worden nu geopenbaard omdat God dat wat in hem was, heeft gegeven in ons. En weer zie je hier de bevestiging dat Christus niemand anders is dan Jehovah, want de geest des Heren uit Jesaja 40 vers 13 blijkt dezelfde te zijn als de zin des Heren, dan wel de zin van Christus uit 1 Korinthe 2 vers 16. Heb u dat? Mooi. Ja, eigenlijk wordt u geacht gewoon 1 Korinthe 2 te kennen, maar goed, dat hoop ik dan maar. Ik kan natuurlijk moeilijk dat hele hoofdstuk erbij gaan zitten verklaren. Dus dat doe ik niet, ik ga dus gewoon terug naar Jesaja 40. Waar stond in vers 13? Wie heeft de geest des Heren, maar het is de geest van Christus dus ook. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Wel, wie heeft hem dat gegeven? Wie is zijn raadsman geweest? Antwoord is niemand. Er was ook niemand anders trouwens. Nee, er was niemand anders dan de Heer, uiteraard. Maar de Heer heeft wel die dingen die hij zelf heeft ontworpen, bekendgemaakt aan ons. Niet opdat wij daarin betrokken zouden zijn in het ontwerp, zal ik maar zeggen, maar wel dat we zouden betrokken zijn in de uitvoering daarvan eventueel. In ieder geval is het zo dat wij op de hoogte gesteld worden van deze dingen. Met wie heeft hij raad gehouden? Met niemand. Wie heeft hem verstand gegeven? Niemand. Maar de gedachte is dat ons wel dat verstand gegeven wordt. Door hem. Wij gaven het niet aan hem, hij gaf het ons. Dat is Efeze 1. Nou, het versnummer weet ik niet.